Nou, goedenavond. Het is net voor 7:15. Allen hartelijk welkom hier. En laten we samen beginnen met het zingen van Psalm 72. Psalm 72, we zingen vers 1. Geef Heere de Koning uw rechten. En dan zingen wij ook vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Psalm 72, vers 1 en vers 8. Zullen we met elkaar lezen uit Marcus hoofdstuk 4. En we willen vandaag behandelen de versen 21 tot en met 34. De vorige keer waren we gebleven bij de gelijkenis van de zaaier. En dat hebben we, daar zijn we vorig jaar mee afgesloten. En nu gaan we nu gewoon weer verder. Waar we gebleven zijn, Marcus 4, hoofdstuk 4, vers 21 tot en met 34. En de Heere Jezus zeide tot hen, komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden. Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen, ziet wat gij hoort. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden. En wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp, en voort sliep, en opstond nacht en dag, en het zaad uitsproot, en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zet hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde vergelijken? Namelijk bij het mosterdzaad, het welk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Zullen we een zegen vragen over deze avond? Barmhartige Heere, het is uw goedheid dat u ons hier weer samenbrengt en dat wij weer in dit nieuwe seizoen opnieuw mogen verder gaan met de Bijbellezingen. We bidden u of u in ons midden wilt zijn en of u uw zegen wilt geven. We vragen u om opening van ons verstand en dat u de schriften voor onze harten wilt openen en dat wij geestelijke lessen en de betekenis van het woord dat we gelezen hebben zullen verstaan. En misschien hebben we het vaak gelezen, misschien hebben we ook zo onze mening daarover. Maar Heere, geef dat door de werking van uw geest wij mogen verstaan zoals u het bedoeld heeft. Help ons daarbij en geef ons een gezegende avond samen om Jezus wil. Heere, wij willen u ook erkennen en danken. Ook dat u het nog zo wel hebt gemaakt met zuster Leni Driessen. Dat zij toch sterk vooruit is gegaan en ze weer spreken kan. Het is een groot verschil en we willen uw grote naam daarvoor erkennen en danken. Gedenk ook andere zieken in de gemeente, dank u dat er ook herstel mag zijn en vooruitgang. Ook bij anderen, Heere, hoor ons bidden, neem ons dank aan om Jezus wil. Amen. Ja, ik was zojuist dus om 6:30 nog even bij Leni Driessen. En het is een ontzaglijk verschil met hoe het eerst was. Ze was eerst op intensive care. En ze kon helemaal niet praten. Ze was nauwelijks of niet bij kennis. En nu ligt ze op zaal, op de afdeling cardiologie. En ze spreekt. En ze spreekt over de Heere. En over Gods genade en goedheid. En het was een vreugde om daar te zijn. Een enorm verschil. En daar zijn we dankbaar voor. En ik zei ook, daar zullen we ook de Heere voor danken. Dus dat hebben we gedaan. Proberen te doen. Goed. Nou, we willen dus vandaag proberen om dit gedeelte wat we gelezen hebben te behandelen. We zijn daar nu aangekomen bij Marcus 4, vers 21. En dit gedeelte wat we behandelen willen bestaat uit drie gedeelten. Uit drie gedeelten. Het gaat over het eerste gedeelte. Dat gaat over de versen 21 tot en met 25. En het gaat daarin over de verbreiding van het evangelie en de verkondiging van de Heer Jezus Christus. En dan hebben we de versen 26 tot en met 29. En dat gedeelte beschrijft de voortgang van Gods koninkrijk in deze wereld. En deze gelijkenis staat alleen maar in het Marcus-evangelie. Hierbij gaat het om hoe het koninkrijk van God groeit en tot stand komt in deze wereld. Dat is de gelijkenis van het zaad. En dat het zaad ontkiemt en dat er vrucht komt. En dan hebben we het derde gedeelte, 30 tot en met 34. En dat is de gelijkenis van het mosterdzaad. En daarin wordt ook beschreven hoe het koninkrijk van God hier op aarde tot stand komt. Het begint heel klein en dan wordt het heel omvangrijk. En dan sluit het af met het feit dat de Heer Jezus alleen maar door gelijkenissen sprak tot het volk. En niet meer rechtuit tot hen sprak, maar zijn discipelen alles verklaarde. Dus dat zijn de drie gedeelten en dat willen we nu proberen te behandelen. Dus eerst bij vers 21. Daar spreekt de Heer Jezus over een kaars. U weet, in Israël daar hadden ze geen kaarsen, daar hadden ze olielampjes. En dat dus zo'n olielampje, als dat aangestoken wordt, dan als je dat in het huis zet, dan ga je er niet een kom overheen zetten. Of een grote pot in een korenmaat. En ook ga je zo'n olielampje niet onder een bed zetten, waar dan geen licht van onder vandaan komt. Dat die gedachte alleen al is dwaasheid, een vreemd gedachte. En zijn toehoorders hebben dat ook helemaal begrepen. Nee, dat doet men natuurlijk niet. Nou, net zo, zoals het dom is om een olielampje onder een korenmaat te zetten, en dat zal ook niet gebeuren, dat doet men niet, zo is het ook de verkondiging van de Heere Jezus Christus. Dat zal ook niet verdonkerd worden. Dat geestelijk licht van de Heere Jezus, dat moet ook verkondigd worden. En de Heere Jezus zal en moet uitgedragen worden in deze wereld. En als we nou dat beeld vasthouden van een olielampje wat aangestoken wordt, dan zien we de discipelen. Zij hebben dat olielampje in feite gekregen. Zij zien het licht. En zij moeten straks lichtdrager zijn in deze wereld. En nu is het nog verborgen voor de mensen. Nu begrijpen ze het veelal niet waarom de Heer Jezus gekomen is. Maar straks moeten de discipelen uitgaan en dat licht verspreiden in deze wereld. En dat moet gebeuren. Het licht van de Heer Jezus mag niet onder een korenmaat gestopt worden. Het mag niet verborgen blijven. En de discipelen hadden veel licht van de Heere Jezus ontvangen. En nu zouden ze ook na de Pinksterdag ook dat licht moeten uitdragen. En zo zal de kennis van de Heere Jezus als zaligmaker overal verspreid worden. Zo zullen zondaren leren de weg ter zaligheid. En daarbij zal Christus in het midden zijn. Zal Christus centraal staan. En de dag komt, en dat begon op de Pinksterdag, waarop de Heere Jezus in werkelijkheid het licht der wereld zal zijn. En zijn kennis zal overal aanwezig zijn. We hebben gezongen uit Psalm 72, de koningspsalm, dat de volkeren hem zullen eren en dienen. En al is er een handvol koorn in het land, de vrucht daarvan zal ruisen als op de Libanon. Want de Heere Jezus zal zorgen dat zijn licht overal verspreid wordt in deze wereld. Dus wanneer het hier staat over een licht wat niet onder een korenmaat gestopt wordt, dan is dat een kenschetsing van het werk van de discipelen. Zij moeten straks dat licht uitdragen. Maar we mogen ook de lijn doortrekken. En dan zien we ook het werk van de kerk. De kerk is verantwoordelijk voor het uitdragen van het evangelie. De kerk moet daarom ook de prediking van Gods woord bevorderen. En de kerk moet de prediking ondersteunen. En daarnaast zijn er andere middelen die de kerk ten dienste staan, door te leren, door te catechiseren, door een ander getuigenis in deze wereld, door geschriften te laten klinken. Maar het is vooral de prediking van Gods woord, waardoor het God behaagt om zondaren zalig te maken. En nooit mag de kerk toestaan dat zijn mond dood gemaakt wordt. Ook in het openbare leven. Nooit mogen wij het accepteren dat wij gerust kerk mogen zijn, zolang het maar binnen onze vier muren is. Maar daarbuiten moeten we zwijgen. En dat is er nou juist wat we niet mogen. Wij moeten een getuigend, een wervend kerk zijn. Ook al luistert men niet en ook al is het moeilijk en dat geeft niet. We moeten trachten het licht van Gods woord te verspreiden. En daarom moeten theologische opleidingen ook verzorgd worden. En daarom moet er ook gebed zijn voor de predikdienst. Opdat juist door de prediking Gods koninkrijk uitgebreid wordt. Zo wordt het licht verspreid. Dus dat licht wordt verspreid door de discipelen, het wordt verspreid door de kerk, maar ook persoonlijk in ons leven. Want wij mogen ook niet dat licht onder een korenmaat stoppen. Wanneer u de weg ter zaligheid weet, dan mag u niet volstaan door te zeggen, zolang ik maar zalig word, dan is het goed. Nee, de Heer Jezus heeft gezegd, gij zijt het zout der aarde, een licht. En zo moeten we dat licht ook verspreiden. En hoeven niet allemaal een dure roeping voor te hebben, om een openbaar ambt uit te oefenen. Maar dat licht dient verspreid te worden. In ons huwelijk, in ons gezin, in onze familie. In onze vriendenkring, bij kennissen, bij collega's op het werk. Het licht van het bevrijdende evangelie mag niet verstopt worden. Het mag niet verborgen worden. Dat kan niet, dat mag niet. En het kan zijn dat mensen gaven hebben om te spreken. En dat ze inzicht hebben in Gods waarheid. Maar dat ze die gaven niet gebruiken. Dat gebeurt. Hoe is het in ons leven? Zwijgen wij misschien te veel? Zijn wij misschien bezig het licht onder een korenmaat te stoppen? Dan wordt Gods wil niet gedaan. dan hebben we wel de gelegenheid goed te doen, maar dan doen we het niet. Dus zijn wij al een getuige van de Heere Jezus. Maar dan gaan we verder in vers 22, want deze versen 21 tot en met 25, die staan wel in verband met elkaar. Het is niet zoals sommige theologen zeggen, maar wat losse flarden. Nee, dit past keurig bij elkaar. Want het gaat hierom om het licht verspreiden. En dan zegt de Heere Jezus in vers 22, want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. En dan denken wij misschien aan de laatste dag, het oordeelsdag, op die dag wanneer alles dan openbaar gemaakt wordt, wat de mensen gedaan hebben. Op zich is dat ook waar en dat bestrijden we helemaal niet, dat is op zich ook juist. Maar in dit verband gaat het om iets anders. Het gaat hier om de voortgang van het evangelie. Het licht moet verspreid worden. Het licht is een beeld van het licht van Gods koninkrijk in deze wereld. Het licht van het evangelie. En dat was nu nog verborgen. De mensen begrepen het niet. De discipelen begrepen het maar half. Pas na Pinksteren, toen zagen ze het. Toen begrepen ze het. En na de opstandingsdag, toen de Heer Jezus op hen blies en dat zij de Heilige Geest ontvingen, toen begrepen ze wat er allemaal gebeuren moest. En waarom de Heer Jezus geleden en gestorven was en weer opgestaan. Kijk, maar nu was het nog allemaal verborgen. Maar wat nu nog verborgen was, dat moest geopenbaard worden. De discipelen hadden nu dat onderwijs van de Heer Jezus, maar nu zouden ze ook uitgaan in deze wereld om de Heere Jezus te verkondigen. En dan zien we het contrast. Het was verborgen. Het zal geopenbaard worden. Niets wat de Heere Jezus verteld heeft zal verborgen blijven. Het moet geopenbaard worden. Het moet in de openbaring, in het openbare leven verkondigd worden. Want zo komt Gods koninkrijk tot stand in deze wereld. Maar die tijd was nog niet gekomen. Die tijd zou komen na de Pinksterdag. Maar er staat, het zal geopenbaard worden. Het is nog de toekomende tijd nu, hier in Marcus 4. En wanneer dat evangelie verkondigd wordt, dan zegt de Heere Jezus aansluitend daaraan in vers 23, zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Nu kan dat wellicht ook slaan op het feit dat de Heere Jezus iets heel diep, iets heel belangrijks zegt en onze aandacht daarbij bepalen wil te zeggen, als je oren aan je hoofd hebt, luister dan nu wat ik zeg, want het is zo belangrijk. En dat zal zeker waar zijn. Maar in de context hier, het gaat om het horen, om het zien van dat licht. Twee beelden van de verkondiging van het evangelie. Het is licht en je moet het horen. Nou, als iemand oren heeft, dat hij horen en luisteren naar die openbaring van wat eerst in het verborgen gebeurd is. En ieder moet het horen. Wij hebben te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. De Heer Jezus benadrukt hier in feite, het is van levensbelang om te luisteren naar het woord van God. En zegt Romeinen 10 vers 17 het ook niet, dat het geloof uit het gehoor is. En het eerste wat de Heilige Geest doet in de weg van bekering is, hij ontsluit het gehoor, hij opent de ogen. Het gehoor, dan luistert u. En het woord dringt binnen door de oorpoort, zou Bunyan zeggen. De Heere opent de ogen, verlicht het verstand, zodat u het licht gaat zien. En door de oogpoort dringt het binnen. Zo werkt de Heilige Geest, bekering. geeft een luisterend oor. En dat laat ons ook opnieuw zien hoe belangrijk het is dat Gods woord gepredikt wordt. Dat de prediking van het woord juist het middel is waardoor Gods geest wil werken in harten van zondaren. Zondaren moeten zalig worden. Want daartoe is de Heer Jezus gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En juist omdat zondaren zalig moeten worden. En juist omdat wat nu verborgen was geopenbaard wordt. Daarom moeten wij horen. En daarom is de prediking ook van belang. En daar opnieuw komen we daarbij terecht. Dat de prediking ook door het gebed ondersteund moet worden. Laten we ook bidden voor de prediking, ook hier ter plaatse. Dat de Heer ook in ons midden mag zijn. En dat Gods woord duidelijk uiteengezet en toegepast mag worden. Dat u er wel bij mag varen. Maar dan gaan we verder in de versen 24 en 25. En hij zeide tot hen, ziet wat gij hoort. Met wat mate gij meet zal u gemeten worden. En u die hoort zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden. En wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Dus er staat hier, zo wie heeft, in vers 24, ziet wat gij hoort. En dan in verband met dat horen, zegt de Heere Jezus, met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Wat bedoelt de Heere Jezus hier? De Heere Jezus bedoelt hier dat heel belangrijk is hoe men hoort. Ziet wat gij hoort. En aan het einde van vers 24. U die hoort zal meer toegelegd worden. Dus het gaat om horen. Horen, luisteren. De Heere Jezus doet weer opnieuw. Een oproep om te luisteren, om te horen naar de verbreiding, de verkondiging van het evangelie dat verborgen was en nu geopenbaard wordt. Actief horen. De schrift geeft geen zegen aan luiheid. Dat wordt afgewezen, maar goed luisteren wordt aanbevolen. En daar verbindt de Heere ook een zegen aan. Wanneer men efficiënt, nuttig luistert en toegewijd is aan de genademiddelen, het woord ter hand neemt en thuis leest en bestudeert en in de kerk tracht te luisteren. Langs die weg zal iemand toenemen in heiligheid en in kennis van de Heer en in genade. Want met wat mate gij meet, zal u gemeten worden. Als u nou heel goed wil luisteren, uw best wil doen, dan wil de Heere ook u meer zegenen, meer licht geven. Want de Heere Jezus zegt het zelf, zoekt en ge zult ontvangen. Onderzoek de schriften, die zijn er die van mij getuigen. Dus de vers 24 is, zeg luister goed. Want met wat mate gij meet, de manier waarop jij luistert, zo zal je gedaan worden. Niet alleen het luisteren of het horen, maar we mogen dit vers ook zien vanuit het oogpunt van de discipelen. Zij moeten het woord strooien, het woord uitdragen. En dan, met wat mate gij meet, zal u gemeten worden. En dan zeggen de kanttekeningen bij de Statenvertaling hierbij, dat dit ook ziet op de prediking door de discipelen. Als zij maar wat karig preken, dan zullen zij ook persoonlijk karig ontvangen. Maar wanneer zij rijk en ruim en ijverig preken, dan zal de Heere hen ook rijk en ruim zegenen. Dus met wat mate gij meet, zal u gemeten worden. Dat ziet op het horen, hoe luisteren wij, maar ook op het prediken, op het zaaien van het woord. En zo moeten wij ook vers 25 verstaan. Wat wie heeft, dien zal gegeven worden. Maar dus wie het woord heeft en het woord uitdraagt en het verspreidt, die zal gegeven worden. Die krijgt meer licht, meer genade. Maar wie het woord niet uitdraagt en niet verkondigt en niet erover spreekt, die zal niet gegeven worden. Het zal hem nog afgenomen worden wat hij meent te hebben. En zo kunnen we het ook zien met het horen, luisteren. Dat als wij goed trachten te luisteren en het koninkrijk te zoeken, dan hebben wij licht op het woord. Maar dan zullen we nog meer ontvangen. Maar wanneer wij niet luisteren, wanneer we er geen acht op slaan, ja, dan menen we misschien wel in te gaan, maar dan zien we het niet. We hebben het ook niet. En wat we nog menen te hebben, zal van ons afgenomen worden. En zo zien we dat deze woorden, versen 21 tot en met 25, deze teksten toch bij elkaar passen. Het woord uit te dragen, ernaar te luisteren en het te overdenken. We gaan verder naar het tweede gedeelte. Hier gaat het over het gelijkenis van de gelijkenis van het zaad. En dan zien we opnieuw een zaaier die zaad zaait in de akker. En nu hebben we de vorige keer ook gesproken over de gelijkenis van de zaaier. Maar daar ging het om hoe het evangelie ontvangen werd. Maar hier gaat het erom hoe dat evangelie gaat groeien. Het ziet hier op de almacht van God die ervoor zorgt dat het zaad ontkiemt en vrucht voortbrengt. We weten dat de aarde uit zichzelf geen tarwevelden voortbrengt. Dat moet gezaaid worden. En zo is het ook in het geestelijke leven. In het natuurlijke leven moet er geploegd en gezaaid worden. Dan wordt er geoogst. Zo is het ook in het geestelijke leven. Er moet geploegd worden door de wet Gods. Een mens moet ontdekt worden aan zijn kwaad, aan zijn zonde. En dan komt er oog voor het evangelie. Het woord Gods wordt gezaaid in die opgeploegde akkers van het hart. En door de bedouwing van de Heilige Geest komt er ook vrucht. En zo komt er een rijke vrucht. En dat is nou de eerste les dat we hieruit kunnen afleiden. Wij zijn afhankelijk van het werk van Gods Geest. Het is de Heere die zaait. Het is de Heere die voor de wasdom, voor de groei zorgt. En wij begrijpen niet hoe, we weten niet hoe, maar het is Gods werk. We zijn afhankelijk van de Heilige Geest. De tweede les die we hier zien in dit gedeelte is dat het zaad van het evangelie opkomt in mensenharten. Het komt op, maar we weten niet hoe. Het is een wonder. Net zoals een boer gaat zaaien en hij weet welk zaad hij moet zaaien. Hij weet ook wanneer hij moet zaaien. En hij weet hoe hij het moet zaaien. Hij weet veel van het zaad af. Maar hij weet niet hoe het zaad ontkiemt, opkomt. Ik heb boeren in Canada gesproken die het elk jaar weer een wonder vonden. dat de planten, dat de mais weer opkwam. Eén klein korreltje, zo'n grote plant. Ja, het is een wonder. De wonderen zijn overal om ons heen, als we maar willen zien. En we begrijpen het niet, niemand begrijpt het. Iedereen vindt het normaal, maar het is allemaal een wonder. Het is de Heere die dit doet. De Heere geeft de groei. Nou, zoals het is in het natuurlijke leven, zo is het ook in het geestelijke leven. De Heere strooit het zaad in het hart en dan, wat gebeurt er dan? Door de onwederstandelijke werking van Gods geest zorgt God ervoor dat dat zaad ontkiemt. En we weten niet hoe. Er komt geen mens bij aan te pas. Het is Gods werk in het hart. Hoe de Heilige Geest de wedergeboorte bewerkt, dat kunnen we niet verklaren. Hoe God het leven aan een ziel geeft, zijn heerlijk werk, dat kunnen we niet verklaren. We mogen met verbazing zien hoe God zijn werk doet. Dat is de tweede les. Dat God zorgt voor de wasdom en we begrijpen niet hoe. En dan zien we in de versen 28 en 29 hoe de groei zich voordoet. Er is eerst een klein begin, daarna komt er meer groei en tenslotte is er de volle vrucht. En zo, zoals in het natuurlijke is, zo is het ook in het geestelijke. Er is groei. Een kind van God wordt niet geboren als een volwassen man. Ik dacht dat ze vroeger wel zeiden, een kind van God wordt niet met een baard geboren. Er moet groei zijn in het geestelijke leven. En daarom moeten we ook het begin van het geestelijke leven niet onderschatten. Als de Heer aan het werk is, dan zal de Heer ook doorwerken. Dan hoeven we niet iemand overhaast de handen op te leggen. Dat moet ook niet, te zeggen, kind, nou is alles geweldig met je. Nee, maar we moeten zo'n persoon wel bemoedigen. Hoe? Door te wijzen op de Heer Jezus. Om hem of haar uit te drijven naar Christus. Want de Heere Jezus weet precies hoe hij zo'n persoon moet behandelen, moet kneden, moet onderwijzen. En dat is nou zo nodig. Dat de mens alleen voor de Heere terechtkomt. En dan zal God weten hoe hij het onderwijs en hoe hij zo iemand tot vrucht dragen zal brengen. Dus er is een groei in het geestelijke leven. Maar dan is er nog iets hier. En dat is de vrucht. De vrucht. De Heere werkt op de vrucht aan. En de Heere bepaalt wanneer de vrucht vol is. Dat bepalen wij niet. Dat bepaalt de Heere. En dat is ook weer voor elk mens verschillend. De een leeft heel kort, de ander lang. Het is net als op het land. Wanneer de boer zaait en het komt, gewas komt op. Als de volle vrucht er is, dan slaat de boer terstond de maaimachine of de sikkel erin. Hij oogst de vruchten. Geen boer zal de vruchten oogsten wanneer ze nog onrijp zijn. Hij gaat geen halfrijp tarwe oogsten. En zo is in het leven van Gods kind ook. Wanneer de Heere daar de tijd voor rijp acht, dan zal hij het koren afsnijden en in zijn schuur brengen. Dan zal de Heere zijn kind wegnemen uit dit leven en overbrengen in de hemelse schuur. En dan zien we tenslotte ook het derde gedeelte, de versen 30 tot en met 34. En hier gaat het om de gelijkenis van het mosterdzaad. En dat is een heel bekend beeld uit die tijd. De mensen wisten, een mosterdzaad is zo klein. Het is nog geen millimeter groot. En het is zeer nietig. En geen verwachting eigenlijk van. Maar de Heer Jezus zegt, zoals een mosterdzaad klein is, zo is het, kan het begin van het evangelie ook heel klein zijn. Zo is het koninkrijk der hemelen. Waar zullen we het bij vergelijken? Bij het mosterdzaad. Het is het minste van al de zaden, vers 31. En wanneer het gezaaid is, dan wordt het het meeste van al de moeskruiden. Betekent niet dat dan het mosterdzaad groeit tot de grootste boom, tot een grotere eikenboom. Nee, het gaat om de moeskruiden. Planten die in de moestuin gezaaid worden. En dan wordt de mosterdzaad wordt een grote struik, een boomachtige struik die groot is met vele takken waar dan de vogelen in nestelen. Dat zegt de Heer Jezus, zo komt het koninkrijk in deze wereld. Zo komt er groei. Al lijkt het begin op niets. En daar zijn zoveel voorbeelden van. Ook dit is zo'n troostrijke gelijkenis. Laten we even kijken naar de Heer Jezus. Hoe was zijn begin? Toch ook klein. Toch ook naar de mens gesproken nietig. Hij had geen heerlijkheid. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Hij was een eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth. Nazareth lag in Galilea en dat hoorde eigenlijk bij de heidenen. Er woonden wel veel Joden, maar ook veel heidenen. Het was niet echt puur Jodendom daar. Er werd op neergezien door de mensen uit Judea. En de Heere Jezus, hij kwam uit dat verachtelijke Nazareth, een klein gehucht. En hij werd een leider van discipelen. Maar hij had over het algemeen maar weinig discipelen. In Johannes 6 lezen we dat vele van zijn discipelen gingen toen terug. En dan zegt de Heer Jezus tegen de 12: wilt gij lieden ook niet gaan? Maar zij bleven bij hem, tot wie anders kunnen wij gaan? Zegt Petrus, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar zijn volgelingen waren ook geen geleerde mannen, geen opzienbarende mannen, het waren eenvoudige vissers. En aanvankelijk volgden grote menigten hem, maar de meerderheid verliet hem. En toen de Heer Jezus 33 jaar oud was, waren alleen maar enkele discipelen en wat vrouwen die hem dienden. En hij zelf was ook zo arm. U en ik hebben een bed. De Heer Jezus had niet eens een bed. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. En de fariseeën hadden gelezen in het Oude Testament dat het koninkrijk van God zou heerlijk zijn. En dat die koning zou regeren van zee tot zee. En dan zien ze de Heer Jezus. Nee, hij kan nooit de Messias zijn. Dat kan niet. Al deed de Heer Jezus tekenen, waar de discipelen ook, waar daar de fariseeën ook geen raad mee wisten. En dan kon de Heer Jezus spreken met koninklijke macht en gezag. Maar toch luisterden ze niet naar zijn prediking. Ze zagen alleen maar een verachtelijk begin. Dus ze herkenden de Heer Jezus niet als de Christus en ze lachten hem uit. Maar toch zou het christelijk geloof door heel de wereld heen gaan. Maar toch, als we om ons heen kijken, dan lijkt het koninkrijk van God toch ook zo klein. Wij vormen toch ook een minderheid, een kleine minderheid in ons land. En als u in de wereld kijkt, er zijn zulke grote landen en bevolkingen die de Heere niet vrezen in het heidendom zijn. En dan kan de kerk ook heel klein lijken. En de kerk wordt aangevochten. En het is toch overal maar een klein kuddeke. Het is toch overal maar een kleine minderheid. Het is waar. Maar de kerk is er. En de kerk groeit. En de kerk bloeit ook. En de kerk kan niet uitgeroeid worden. Het is inderdaad klein in vergelijking met al de volkeren. Maar alle koninkrijken van deze aarde zullen straks teniet gaan. Maar het koninkrijk van God zal alleen maar groeien. Waarom? Omdat het Gods koninkrijk is. Gods werk kan niet kapot gaan. Het groeit. Maar het is maar een klein begin. Maar vergis u niet. Want de Heere Jezus heeft de toekomst. En alle knie zal zich voor hem buigen. Nu zien we nog een klein begin. Er zijn wortels, ze groeien, net als bij een mosterdboom of struik. Ze groeien ondergronds. En we zien maar enkele blaadjes boven de grond. En zo is met het koninkrijk van God ook. Het schijnt maar ondergronds. Het schijnt niets te zijn, maar onder de oppervlakte, op de achtergrond, verborgen in harten van mensen. In dorpjes, overal ter wereld, werkt de Heere Jezus. Ik had eens het voorrecht eens in Oezbekistan te zijn, enkele jaren geleden, voor de Amerikaanse organisatie Come Over and Help. En daar werd me verteld door de leiders van de kerken daar, wij geloven dat in elk dorpje in Oezbekistan, dat daar christenen zijn. Elk dorpje, door heel het land heen. Ja, dat horen wij nooit. Daar lezen we ook nooit van. Maar de Heer heeft overal zijn kinderen. Klein, gering, maar ze zijn er. Een klein begin. Maar het zal groot worden. Ze hebben wedergeboorte meegemaakt. Ze hebben zichzelf leren verzaken. Ze hebben hun hoop en geloof op de Heere Jezus geplaatst. En dat klein begin zal groeien. En nou heel persoonlijk in ons leven. We hebben het over de kerk gehad. En we hebben het over het koninkrijk van God in deze wereld. De kerk zoals wij die zien. Maar nou heel persoonlijk in ons leven. Misschien zucht u eronder dat u zo weinig voortgang maakt. En dat u nog zoveel tekort ziet in uw leven. En dat u zichzelf ook afvraagt, hoe kan al zulke zwakte en zonde die ik nog zie, hoe kan dat in overeenstemming zijn met genade? En dan zou u aan uzelf wanhopen. En u beleidt die zonden voor de Heere. En ze zijn tegen uw wil overgebleven. En u probeert uzelf te verloochenen. En de Heere Jezus aan te hangen. En u roept hem aan. Hij is uw enige houvast. Kijk, als het zo benauwd bij u is. En tegelijkertijd ziet u dat er nog zo weinig voortgang is. Dan vraagt u zich af, maar ken ik wel genade? Nou, besef dan goed dat Gods woord ons vertelt dat Gods kinderen door vele worstelingen heen gaan, door vele bestrijdingen heen gaan. En dat ze inderdaad zo weinig groei in hun eigen leven zien. En dat Paulus zelf moest van zichzelf zeggen, ik ben de voornaamste der zondaren. Maar als het goed is, voelt u zich niet thuis in deze wereld. En als het goed is, hebt u maar één verlangen, dat is uiteindelijk hem te kennen en de kracht van zijn opstanding in uw leven. Maar dan kunt u een raadsel voor uzelf zijn, want er is zoveel wat tegenstrijdig is. En dan zegt u misschien, hoor ik er wel niet eens bij. Misschien is het allemaal maar inbeelding geweest. Maar denk dan ook aan de gelijkenis van het mosterdzaad. Daar zegt de Heere Jezus toch ook. Een klein begin. En u ziet een klein begin. Durft u te zeggen, er is helemaal niets? Nee, u weet, dat zou niet goed zijn. Als u genade kent, dan wilt u niet ontkennen dat de Heere begonnen is. Dan kunt u wel aan uzelf wanhopen. Maar dan mag u toch niet ontkennen wat de Heere gedaan heeft. En daarom mag dat u uitdrijven naar de Heere. Om genade. En het voor hem te belijden. Ik zie zoveel tekort in mijn leven. Dan wordt u begeerig zelfs naar een kruimeltje genade. Dan is het geringste al zoveel. Kijk, dat hoort allemaal bij het begin. Dat klein begin. Maar straks zal in het leven van dat volk dat zich nu afschrijft, zal het licht van Gods genade doorbreken. En dan zal het bloeien bij de Heer, zonder zonde hem dienen, volle vruchten voortbrengen. Het komt. De heerlijke kennis van Christus en de vrucht, het komt. Maar weet u, het komt zoals een stratenmaker. U kent het beeld wel, u gaat achteruit. U gaat achteruit, maar het werk komt af. Het werk komt klaar. Zo werkt de Heer ook in het leven van zijn kinderen. En dan wordt er ook gezegd in vers 32 dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Op zich was dat een heel bekend beeld onder de Joden. Want zij wisten wel vanuit Ezechiël 17 vers 23 en uit Ezechiël 31 vers 6 dat daar gesproken werd van een boom en dat de vogelen in de takken nestelden. En dat was voor de Joden van die tijd een bekend begrip, dat de heidenen straks bij Israël zouden horen en dat de heidenen hun toevlucht zouden nemen tot de boom van Israël. Dat was een bekend beeld van de Joden in die tijd. En wanneer de Heer Jezus daarover spreekt, ja, dat herkenden ze wel. Dat sloot wel aan bij hun gedachtenpatroon. Dat het koninkrijk van God, dat zal zo groot worden, de heidenen zal het omvatten. En al de koninkrijken van deze aarde zullen ineens storten. En dan denkt u maar aan dat visioen van Nebukadnezar. Een kleine steen werd losgemaakt van de helling van de berg en die rolde naar beneden. Naar dat groot machtige beeld. En stootte dat beeld om. En vermaalde dat beeld en dat steen werd groter en groter en vulde de wereld. Dat is de komst van een koninkrijk. Want zijn koninkrijk komt, het zal een heerlijke koninkrijk zijn. En hij zal regeren van zee tot zee. En de kennis des Heren zal overal zijn op deze aarde. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, zo zal de kennis des Heren de aarde bedekken en vullen. En nu worden wij geroepen om onder dit mosterdboom, om onder deze mosterdboom de Heer Jezus Christus met zijn grote takken, om daar te komen en daar geleid te worden, daar gewijd en gevoed te worden. En dat we zullen luisteren en horen in ootmoed buigen. En niet zijn zoals de mensen van die tijd, die alleen maar de gelijkenissen zo leuk vonden, zo interessant vonden, maar verder geen acht op sloegen. En het eigenlijk ook helemaal niet begrepen. En dat de Heere Jezus daarom eigenlijk zich wat al teruggetrokken heeft en niet meer duidelijk tot hen spreekt. Want ze hebben het al zo vaak gehoord en ze bekeren zich niet. Maar dat de Heere in gelijkenissen tot hen spreekt. Dat is het einde van ons gedeelte. En ze begrepen het niet waar hij het over had eigenlijk. Ze misten waar het om ging. Maar de discipelen, zij werden heel concreet onderwezen. Opdat zij straks het licht en het zaad en het woord zouden verspreiden. Tot zover. Zullen we dan nu nog een psalm zingen voordat we gaan pauzeren? En dan zullen we zingen uit psalm 21. Psalm 21. En dan zingen we vers 1. O Heere, de koning is verheugd. En vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21, 1 en 5, en dan gaan we pauzeren. kunnen we nou pauzeren. Zullen we nog een psalm zingen voor we verder gaan? We zingen uit psalm 68. Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof. 68 vers 16. En dan hebben we nog een poosje om wat vragen te beantwoorden. 68 16. Goed, dan hebben we nu nog gelegenheid voor wat vragen. Ik heb hier schriftelijke vragen gekregen. Die zullen we dan eerst beantwoorden. En de vraag is, kunnen als Gods kinderen zeggen, ik verlang dagelijks naar de wederkomst. Sommigen zeggen, het kan mij niet snel genoeg gebeuren. Hier op aarde hebben wij toch ook veel om ons heen die wij lief hebben. Hoe moeten wij hiermee omgaan? Inderdaad. Dus de bedoeling is dat God sommige van Gods kinderen kunnen zeggen dat ze dagelijks verlangen naar de wederkomst. En dan zijn er ook sommigen die zeggen, ja, het kan me niet snel genoeg gebeuren. En we worden ook toe opgeroepen in Gods woord om te verlangen naar de wederkomst. En het zo eindigt ook het boek Openbaringen. Met dat de Heer Jezus komt. Hij komt haastelijk. Maar hier op aarde hebben wij toch ook veel om ons heen die wij lief hebben. En dan denk je, ja, dan moet je daar afscheid van nemen. Van kinderen, van kleinkinderen, van man of vrouw. en zelfs van een vertrouwde omgeving. En dan, hoe kun je dan zomaar verlangen naar de wederkomst? En verlangen eigenlijk dat dat allemaal maar weggenomen wordt. Onze lieve kinderen. En die kleinkinderen. Ja, hoe kunnen we dan zo verlangen naar de wederkomst? Ja. Kijk, ten eerste als wij kinderen hebben en kleinkinderen, of als wij andere geliefden hebben, broers of zusters en hun kinderen, of ouders, elkaar hebben, dan ten aanzien van al onze geliefden doen we toch goed om voor hen te bidden. En ik geloof daar dagelijks voor te bidden. Ook met name. Bij name te bidden voor al onze geliefden. En te vragen om de werking van Gods Heilige Geest in hun harten. Dat zij ook de Heere mogen vrezen. En voor sommigen kan dat ook pijn in het hart geven. Omdat er ook zijn die liever andere wegen gaan. De Heere is bij machte om onze doden levend te maken. Daar zijn vele voorbeelden van. En de Heer is gevonden van hen die hem niet zochten. Dat zegt Jesaja ook. U weet niet hoe de Heere uw gebeden nog kan horen. Daarnaast moeten we ook daarbij opmerken dat elk kind zijn eigen verantwoordelijkheid ook draagt. En dat moeten wij als ouders ook beseffen. Maar ook als onze kinderen jong zijn, is het goed om het zaad van het evangelie in hun harten te strooien. Want we hebben het hier gelezen, het zaad komt op en we weten niet hoe. Het zaad dat u strooit in de harten van uw kleine kinderen, dat komt op. En hoe dat gebeurt, dat begrijpen wij niet, dat doet de Heere. Maar laten we wel zaaien, want als de boer niet zaait, dan komt er geen oogst. Laten we zaaien en blijven bidden. Kijk, zo hebben we ten aanzien van onze geliefden, ons man of vrouw, onze geliefden te zijn. Nou, dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Maar nou is er nog een andere werkelijkheid. En die werkelijkheid is zo mooi, dat begrijpen wij niet. Dat is zo rijk. Die koning is zo liefelijk. Hij heeft een liefdesgeur. Hij heeft een schoonheid dat wij niet kunnen begrijpen. Koningen zullen voor hem verstommen, zeggen de profeten. Dan is er niets op aarde wat met hem te vergelijken is. Zijn schoonheid, zijn liefdesdienst, om in zijn tegenwoordigheid te mogen verkeren, om zijn stem te horen, om de liefelijkheid des Heren te kennen en dat de zonde weg is. Nooit meer enig zondig gedachte. Dat als je opstaat 's morgens en je loopt met je voeten door je slaapkamer naar het toilet toe, dan kunnen er alweer gedachten door je hoofd heen gaan. Is het niet zo? Maar dan zullen die gedachten er niet zijn. Dan zal het enkel vrede zijn. Lieflijkheid, schoonheid, niet alleen de afwezigheid van gebrek en kwaad en angst, maar de aanwezigheid van de koning der koningen in zijn heerlijkheid. Ja, en te midden van alles van het leven moeten we toch leren opzien naar hem, naar zijn toekomst. Uiteindelijk, als het goed is, is dat toch ons levensdoel. En uiteindelijk kan dat toch ook alles relativeren. Alles relativeren. Ik heb gelezen van mensen in Dachau die het konden relativeren, wat ze meemaakten. En die met een glans op hun gezicht gestorven zijn in de ellende van Dachau. Omdat ze het konden relativeren. Ze wisten, het blijft niet zo. God heeft mij het leven bereid. En daar spraken ze van. Anderen kwamen erdoor tot geloof. Dat is toch zo heerlijk, zo rijk. Maar dat zijn zeer extreme voorbeelden. Maar in ons dagelijks leven. De Heere bewaart ons en voor zulke vreselijke omstandigheden als anderen hebben mee moeten maken. Maar als wij in ons leven zijn, met alles wat ons bezighoudt. Ja, als we iets kennen van de liefde van de Heere, dan trekt ons dat toch tot Hem. En als we die liefde niet kennen, mogen we vragen of de Heere het ons wil leren. Of de Heere ook die genade op ons wil schenken. Dat wil de Heere toch graag, dat we Hem lief hebben. En de Heere weet ook dat we dat niet kunnen. En als we daarom vragen, dan wil de Heere dat ook leren. Zo moeten wij leren vreemdelingen te zijn. Ik en u. Te midden van alles wat ons lief en dierbaar is. Toch leren te leven voor hetgeen komt. Dat moet. En dat betekent niet dat je afstand doet van het leven. Dat je van je kinderen natuurlijk niet. Als een moment er komt dat je weg moet, ja. Maar daarom geeft de Heer ook stervensgenade wanneer dat er is. Dus hier op aarde mogen wij dankbaar zijn en genieten van het goede wat de Heer ons geeft. En de Heer overlaat ons met zijn zegeningen. Maar de Heer wil dat we Hem lief hebben boven alles. En wanneer we zijn liefde ervaren in het hart, dan weten we, dit is het beste. En dat houden we onze geliefden voor. En daar moeten we zelf ook voor leren te leven. Ja, ik weet niet of ik de vraag helemaal beantwoord heb. Wil iemand er nog iets van zeggen? Ja.
In het licht van die vraag, hij zal toch niet weten komen totdat de laatste uitgevoerd is als in de
boek. Precies. Precies.
Daar mogen we dan bidden.
Juist.
Dan mogen we ook bidden. Omdat wij allemaal erbij mogen zijn.
Juist.
Eerder zal hij niet komen.
Nee. Precies. Precies. Want daarom bestaat de aarde nog. Juist. Nee, precies. Ja. Ja, zo moeten we bidden om de voortgang van Gods koninkrijk. Ja. Bekering van mensen. Ja. Ja. Nou. Iemand hier nog iets meer van zeggen? Ja.
Ja, vers 25, dat spreekt over wie heeft.
Mag ik even vragen? Wil iemand hier nog iets van zeggen?
Ja.
Gerrit, nee goed. Gerrit, wat doe je?
Ik denk dat het eerder beleefd wordt, net als in Noord-Korea en China, waar de kerk zo bedrukt wordt, want de eerste kerk die hier ook bedrukt, doe je er ook zo verlangd naar de komst.
Ja. Dat klopt. Er zijn mensen die verlangen in, ik zal even herhalen, er wordt dus ook gezegd dat, ja, ik moet herhalen voor de mensen die thuis zijn, dat vergeet ik soms wel, ja. Maar er wordt nu gezegd dat de mensen in zeer moeilijke omstandigheden in Noord-Korea of in China, in gevangenissen, dat zij meer zullen verlangen naar de wederkomst dan wij dat doen. Ja, dat wil ik geloven. Ja, maar ik geloof ook dat het zeer mogelijk is. En eigenlijk behoort dat ook te zijn bij het gezond geestelijke leven. Dat ook al worden we niet verdrukt. Dat we toch, ja, toch uitzien en toch verwachten dat straks zonder zonde hem te dienen. En dat we daarom de tijd uitkopen. En nu trachten om een licht te zijn en nu trachten tot zegen te zijn. En nu dat de Heer nu zijn kerk mag uitbreiden. Ja. Goed, niemand meer hierover?
Het kan ook zijn, Wilming, dat het een levensteken nog te maken heeft. Iemand van 30 jaar, en dan wordt het volgende leven.
Juist.
Iemand van 50 misschien wel wat meer.
Ja.
En iemand van 83,
ja.
Dat veel meer op zich af ziet komen.
Ja.
Het interview met de professor Velema voor
ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dat denk ik een duidelijke aanwijzing in.
Klopt. Ja, juist. Ja, ja. Inderdaad, ik zal het even herhalen voor de mensen thuis. Inderdaad, heeft het ook niet met leeftijd te maken in de toekomstverwachting. Als iemand 30 is en volle leven staat, dat is anders als iemand 40 of 50 is. En zeker als iemand 83 is. En dan wordt het voorbeeld van 83 aangehaald. Professor Velema, vorige week in het RD een mooi interview met hem. Dat hij ook inderdaad uitziet naar hetgeen nog komt. Dat is duidelijk, ja. Dat, ik denk dat dat ook een vrucht is van een leven lang ja, zoekend te leven voor de Heer in zijn dienst te staan. Dat is waar. Ik denk dat mijn antwoord daarop is, het ligt meer aan genade dan aan leeftijd. Want er zijn ook oudere mensen die nog aan het leven vasthangen. En daar weten we allemaal voorbeelden van uit ons leven. Want een mens kan zich niet voorstellen dat hij hier niet meer is. Hè? Dat is toch zo?
Als je ouder wordt, dan krijg je ook meer de ene vroeger als de andere. Dan krijg je ook meer last van pijnen. En dan heb je ook meer dat je daar meer mee bezig bent. Als dat je dus met Gods woord bezig bent.
Ja, Geertje. Dat is heel goed gezegd. U zegt dan, als je wat ouder wordt, dan krijg je maar vaak meer met je lichaam te stellen. Je hebt pijnen hier en daar. En je wist nooit dat zulke pijnen bestonden. Maar opeens, ja, je hebt ze wel. En, en daardoor gaat de mens meer op zijn lichaam letten. En al die dingen dan op het woord van de Heer. De schrift zegt ook, zoek de Heer in uw gezonde jaren. Ja, ja. Dat is waar. Ja, het is toch genade. Er kan ook een jong mens zijn die toch zijn leven toch voor de Heer wil leven. En ja, die toch ingewonnen is voor de Heer in zijn dienst. En ik wou dat het zo was, dat als de leeftijd wat ouder wordt, dat men dan ook meer gaat verlangen naar de Heer. Maar er wordt ook wel eens gezegd, hoe ouder, hoe kouder. Ja. Bij professor Velema, dat is wel een, ja, dat is denk ik een vrucht. Van het leven met de Heere. Ja. Ja. Maar weer, dat verschilt ook per persoon. De Heere maakt de mensen ook klaar voor. Ik heb aan het ziekbed van een vrouw gestaan in Hamilton die moest sterven. En de dag voordat ze stierf, een glans op haar ogen. Ik heb misschien wel eens gezegd. Ze kon haast niet meer spreken. En toen zei ze: maar wat de Heere beloofd heeft, dat zal gebeuren, zei ze in het Engels tegen me. En toen was ze weer stil. Ik denk, hier overwint het leven, ook al sterft haar lichaam. Ja, als een getuigenis ook in de gemeente. Ja, dus ja, de Heer maakt iemand er klaar voor. Het is ook genade. We zijn in alles van God afhankelijk. We kunnen niet zonder Hem. Maar laten we niet zoveel zorgen maken. Maar laten we met ons hebben en houden tot de Heere gaan. Het voor Hem neerleggen en onze kinderen, onze geliefden. En vragen om genade om voor Hem te leven. Dat is het enige adres. We kunnen niet zonder Hem. Nou, broeder Valerius, u had een vraag over het gedeelte. Broeder Valerius, dank u wel voor uw opmerking. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. U wijst op vers 25 en zegt wie heeft, van die zal gegeven worden en wie niet heeft, van die zal genomen worden. We kunnen hier ook een onderscheid zien tussen bijzondere genade en algemene genade. Dat als iemand bijzondere genade heeft, dat de Heer hem meer zal geven. En dat is waar. En wanneer men alleen maar algemene genade heeft, dan zal de Heer, als daarbij blijft, dan zal de Heer dat ook nog van hem wegnemen. Dat is waar. Het wordt ook wel eens een vergelijking met de doop genomen. Dat als iemand de Heer niet vreest en niet dient en nog wel gedoopt is, dat wat hij nog heeft, zijn doop, zal ook nog van hem worden weggenomen. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de Heer. Maar zo mag je denk ik ook dit vers uitleggen in het raamwerk van heel de schrift. Ja. Ik denk in dit gedeelte, ik denk dat zoals de Statenvertaling in zijn kanttekening ook zegt, dat het ook ziet op hen die het evangelie horen. Kanttekening wijst op hen die het evangelie verkondigen. Als ze veel verkondigen, dan zullen ze ook veel ontvangen. Juist, ja, dank u wel. Ja, hier wordt gezegd dat degene die niet heeft, dat is de tollenaar die dacht dat hij niets had. Maar de fariseeën dachten dat hij van alles had, maar het wordt van hem weggenomen. Wie niet heeft, van dien zal genomen worden. Dus dat is eigenlijk de fariseeën die geen genade kent, de vreze Gods niet kent, maar van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Hij heeft alleen maar zelf eigen gerechtigheid en dat wordt van hem afgenomen. Ik denk dat dat ook de juiste verklaring is in het licht van heel de schrift. Ja. Kijk, we moeten als we de schrift uitleggen, moeten letten op de context. Hoe past het in de context? Hoe heeft de Heilige Geest dat bedoeld? Maar gereformeerd schrift uitleggen is ook een tekst verklaren in het raamwerk van heel de schrift. Je moet het ook in het licht van heel Gods woord zien, van het Bijbelboek en dan van heel Gods woord. En dan klopt dat precies, dan is dat een waarheid. En dat is, ja, dat is juist, dat is ook zo. Een mens kan menen in te gaan in wat hij heeft, maar niets te hebben. Ja. Ja. Ja, Aad. Ja. Juist.
Dus dan zou ik kunnen lezen waarom verklaart de Heer ze konden het niet horen. Waarom verklaart de Heer Jezus het dan niet? Het staat niet, ze wilden het niet horen.
Nee. Het staat in het, ik zal de vraag herhalen, in 33 en 34, daar staat dan dat de Heer Jezus sprak een gelijkenis aan de mensen. Voor zover ze konden horen, sprak hij. En dat deed hij dan door middel van gelijkenissen. Maar zijn discipelen, daar verklaarde de Heer alles meer in het bijzonder. En dus dan is de vraag, waarom legt de Heer Jezus de gelijkenissen niet uit? Mijn antwoord is, hij heeft dat al gedaan. Maar ze hebben niet geluisterd. En dat ziet u in het Matthäus-evangelie. Daar staat het ook zo beschreven, dat de Heer Jezus citeert dan de tekst uit Jesaja, dat horende zult goed horen en niet verstaan. En dat die woorden vervuld worden in de tijdgenoten van de Heer Jezus. Aanvankelijk had de Heer alles uitgelegd. Sprak hij ook duidelijk. in de bergreden zijn ook heel duidelijke, directe aanwijzingen, zonder gelijkenissen. En later gaat de Heer Jezus meer in gelijkenissen spreken, waarin hij nog steeds een waarheid verkondigt. Maar eigenlijk is dat al een begin van het oordeel. Want er wordt wel een waarheid hun verkondigd, maar het is bedekt, ze zien het niet. En zijn discipelen, daar gaat de Heer Jezus alles aan uitleggen. En sommige van die gelijkenissen heeft de Heer Jezus ook verklaard, ook aan de mensen. Maar omdat ze volharden in hun ongeloof, begon de Heer Jezus zich al terug te trekken. Het was een oordeel eigenlijk. Ja. De Heer begon zich terug te trekken, ja. 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 Ja? Dat is het, precies. Juist. Ja. Precies. Precies, ja. Ja. Dus de Heer Jezus wilde het wel uitleggen, maar zij wilde niet horen. Dat is de reden. Ja. Nou, dank u wel. Ik dacht dat we over 2 weken hebben het weer, meen ik. Even kijken, dan gaan we nu danken. Even kijken hoor. Wanneer is het nou weer? Oh, het is op een dinsdag. Als ik het wel heb, dinsdag 8 oktober is de volgende. Marco, dat klopt hè? Oh, je hebt niet bij je. Ja, het is, nou ja, maar het wordt al wel afgekeurd. Het staat in ieder geval, het staat wel in ons kijkblad. Ik dacht dinsdag 8 oktober. Dank u wel voor uw aanwezigheid. We gaan danken en ik wens u allen wel thuis. Laten we bidden. Barmhartige heren, zo naderen wij tot u aan het einde van deze Bijbelstudie. Wat een zegen om zo met elkaar hier tijdens zo'n Bijbellezing aanwezig te mogen zijn. Dat we ook gelegenheid hebben tot onderling gesprek. Heere, wilt u hetgeen overdacht is toepassen aan onze harten en geven dat wij ook mogen luisteren en ook erover mogen spreken op gepaste wijze en dat wij niet het licht van uw evangelie onder een korenmaat zetten en dat wij wel het rijk proberen uit te strooien aan anderen. Het is zo moeilijk om erover te spreken. Help ons dat te doen en geef ook door onze houding, door onze daden dat er een getuigenis van ons mag uitgaan, ook bij onze kinderen of bij onze geliefden. Heere, wil in uw gunst op ons neerzien. Gedenk heel de gemeente en breng ons ook komende zondag weer samen in uw huis. En hoor ons bidden, vergeef onze zonden om Jezus wil. Amen. Wel thuis.